Fantastische Omroep. De Zevende Hemel. Presentatie Tom Maas.
Goedemiddag. Verderop in het uur de column van Jotika Hermsen en maar liefst 4 schrijvers over hun meest recente boek. Achtereenvolgens hoort u Mabel van den Dungen over Ambassadeur van de Liefde, Erik van Voren over Wijsheid van de Ezel en Cor Hospes en Kees Klomp over Verlichting in Business. Maar we beginnen zoals gebruikelijk met boeddhisme in het wereldnieuws. Na meer dan 3 jaar bezig te zijn geweest met opgravingen, zijn archeologen uit het Chinese Nanjing, de hoofdstad van de oostelijke provincie Jiangsu, bijna doorgedrongen tot de miniatuurstupa in de tempel van Dabaun. Aangenomen wordt dat deze relikwie bevat van Sakyamuni Boeddha zelf. De stupa is 1,80 meter hoog en ingelegd met meer dan 450 diamanten. Het is de grootste in zijn soort die tot dusver in China is opgegraven. 2 jaar geleden werd al een stupa-vormig bouwsel blootgelegd, waarvan men aanneemt dat het een van de 84.000 stupa's van koning Ashoka is. Van deze Indiase vorst wordt beweerd dat hij de stoffelijke resten van de Boeddha in 84.000 stukjes heeft verdeeld, die in kistjes verpakt en vervolgens over de gehele toen bekende wereld verspreid. In tegenstelling tot eerdere berichten heeft Alexander Kadakin, de Russische ambassadeur in India, verklaard dat de Dalai Lama geen visum zal krijgen om de Russische Federatie te bezoeken. Kadakin zou eerder hebben gezegd dat de Dalai Lama Rusland mocht bezoeken als religieus leider, omdat veel Russische ingezetenen boeddhist zijn, onder meer in de Altai-regio en in de republieken Buryatië en Kalmukkië. Na overleg met zijn Chinese collega in Delhi verklaarde Kadakin echter dat deze eerdere toezegging per abuis terecht was gekomen in de tekst van een interview dat hij had gegeven aan een Indiaas persbureau. En tot zover boeddhisme in het wereldnieuws. Mabel van den Dungen schreef 10 boeken, waaronder de bestseller Verlicht in 1 seconde. Ze schrijft columns voor BodyTV en geeft lezingen. Haar laatste boek heet Ambassadeur van de Liefde, met als ondertitel Over schrijven, leven en God. Het is haar eerste roman. Haar eerdere boeken waren meer van het zelfhulpgenre.
Ja, ik dacht van misschien is dit wel een vorm die makkelijker toegankelijker is voor een best zwaar onderwerp.
Nou, u heeft er alles aan gedaan, want het is een soort damesboek, zeg maar een romannetje. De hoofdpersoon Vlinder is depri, down en alleen met hond en bijna failliet. En dan komt ze in een sushi tent een Japanse prins tegen. En die kust haar wakker en dan krabbelt ze weer overeind en leeft nog lang en gelukkig. Kort samengevat.
Daar ben ik helemaal niet mee eens. Maar weet je, je mag het zo verwoorden, want dat is jouw perceptie. Zo heb jij het beleefd. Voor mij is het juist een heel integer, doodeerlijk boek over angsten die we allemaal tegenkomen in het leven en hoe we daarmee omgaan. Zij is een vrouw die de maskers afzet, die kwetsbaarheid helemaal laat zien en eenheidservaring heeft met God. En dat zie ik toch niet zo snel in die keukenromannetjes terug.
Maar nee, klopt.
Totaal niet juist. Mijn bedoeling was om... Kijk, ik heb natuurlijk ook die meesters uit het oosten gelezen en al die mooie mensen die op een berg zitten en zo. Toen dacht ik, ja, hoe maak je die eenheidservaring met het kwantumveld, hoe maak je dat nou toegankelijk voor een groter publiek? Ik ben zelfs nog trots dat ik dat heb kunnen vertalen naar grote mensentaal.
Daar komen we straks nog op. We beginnen bij de Japanse redder.
Zo zie ik het helemaal niet. Nee, we hebben een hele verschillende perceptie. Ja. Je komt in je leven mensen op je pad tegen die je kunnen spiegelen in de mate van je eigen ontwikkeling. En iedereen heeft alle kennis al. Iedereen heeft alle wijsheid al. Alleen soms zijn mensen dat vergeten of is het heel diep weggezakt. En soms heb je iemand anders nodig die je daarin confronteert of je het helder laat zien. Maar een redder, nee, absoluut niet.
Haar spiegel dan?
Ja, toch wilde zij ook niet helemaal die spiegel worden, want ze wilde haar eigen identiteit vinden.
Maar goed, even terug op die Japanner. Ja. Half Japanner, meen ik.
Ja.
Hij heet Saga. Nou, dat heb ik even opgezocht. Hè. Saga is geen Jan of Alleman, dus ik dacht dat is de moeite waard om even naar te kijken. Dat betekent om te beginnen literatuur.
Ja.
En verder heette de 52ste keizer van Japan Saga. En deze hielp de monnik Kukai de Shingon-school te stichten door hem een tempel te schenken. En in het Tibetaanse boeddhisme is Saga de dag dat de geboorte van Boeddha wordt gevierd. Een belaste naam, mag ik wel zeggen.
Ja, jij bent van de kennis en ik ben van de intuïtie. Ik heb uit mijn intuïtie, of misschien krijg je dat soort dingen wel door, in ieder geval die naam gekozen omdat ik het een hele mooie naam vond. En achteraf heb ik natuurlijk wel opgezocht, goh, wat betekent dat dan allemaal? En dan denk ik, ja, nou, dat is een mooi beeld.
Goed, die Saga, hè? Die staat haar in eerste instantie met raad en daad bij. Hij geeft haar bij iedere ontmoeting nieuwe voorschriften en regels mee. En dan vertelt hij haar wat ze moet doen en denken. Dat, zo langzamerhand ga je denken van, god, wat een verschrikkelijk type. Waar valt dat mens op?
Ja, in eerste instantie is het ook meer gewoon iemand waarvan zij denkt van dat hij meer kennis heeft. Dus het was niet sprake van dat ze erop valt. Maar ik denk dat dat op je leraar vallen is altijd ook een ontwikkeling, fase in een leerlingssituatie. Ik geloof als mensen inderdaad zeggen, zo zijn dingen of zo is iets of dat is de wijsheid, nou, dan moet je heel hard wegrennen. Kijk, iemand kan jou op een hoger plan brengen of je ideeën aanbrengen of misschien je mind een beetje oprekken, maar iemand anders kan voor jou nooit zeggen van hoe het in elkaar zit. En ja, dat heb ik mijn hoofdpersoon ook wel laten doen. Alleen ik wilde dat proces duidelijk maken dat als je kwetsbaar bent en je bent zoekende, ben je geneigd om mensen te volgen. Maar uiteindelijk hoop ik dat iedereen toch zijn eigen pad volgt.
Nou, ik heb ergens een citaat. Deze Saga geeft dus alsmaar voorschriften. Bent u het daar wel mee eens?
Ja, ik vind wel dat die vrij dwingend is.
Ja.
En ook als je dat dan niet doet, dan dat het niet goed gaat met je.
Precies. Nou, hier gaat het dus over seksvoorschriften. En op pagina 93 vraagt Saga dus aan Vlinder, dus wat krijg jij energetisch binnen als een onbewuste man een orgasme in jou beleeft? Nou, dat klinkt behoorlijk smerig, toch?
Ja, dat klinkt heel erg smerig. Maar ja, weet je, als iemand dat zijn overtuiging is en dat is zijn waarheid, mijn hoofdfiguur, en dus zo ben ik zelf ook wel, ik wil elke waarheid wel onderzoeken. En als jij daar zo stellig van overtuigd bent, wil ik best naar jou luisteren waarom jij op die dingen komt. En het kan ook nog allemaal wel waar zijn. Ja, kan allemaal, toch?
Alles komt op het eind natuurlijk goed. Dan zegt de hoofdpersoon aan het eind, ik geloof in de wijsheid van Boeddha en heb respect voor zijn inzichten, maar ik geef me over aan het goddelijke. Nou, dat vond ik nou heel intrigerend. Want ik vroeg me af, staat deze Saga nou voor het boeddhisme? En is hij dus het boeddhisme dat wat de weg naar God wijst? Kom je uiteindelijk bij God uit? En wie is die God dan?
Ja. Hij is dwingend in zijn weg en voor hem is God het eindpunt. En dan God als in de goddelijke energie, het kwantumveld, alles wat leeft en alles wat een geabstraheerde vorm is van energie. Dat alles wat leeft, dat was voor hem God. Voor mij persoonlijk is alles hetzelfde. Of je nou Taoïsme hebt, het boeddhisme. Alles gaat volgens mij om die eenheid en die verbinding en respect en liefde en noem maar op. En hoe je die weg bewandelt, maakt me helemaal niks uit. Al wandel je hem door elke dag oliebollen te bakken, maakt me helemaal niks uit. Als je maar het zuiverste en het mooiste en het beste van jezelf probeert te zijn en ook naar andere mooie dingen doet en voor de wereld mooie dingen doet. Weet je, ik weet dat het leven niet vrij van problemen is en ik ben niet een of andere idealistische, naïeve miep of zo. Maar je kan best wel streven naar het hoogste en daar zelf ook je verantwoordelijkheid voor nemen. Dus om op je vraag terug te komen. Voor mij is het boeddhisme een onderdeel, maar er zijn ook boeddhisten die daar weer heel erg dwingend in zijn. En ik wil gewoon helemaal door niets gedwongen worden. Ik vind het boeddhisme prachtig. Weet je, mijn slaapkamer staat vol met boeddha's. Mijn lijf is vol met boeddha's. Maar er staat ook op mijn arm van the Holy Spirit accomplishes all through me.
U bedoelt, u heeft boeddha's getatoeëerd op uw lichaam?
Ja, dat is me zo lief. Dat is me zo eigen. Dat wil ik gewoon altijd bij me hebben. Voor mij is er dus niet één weg.
Dat ik geloof in de wijsheid, dat citaat, dat is volgens mij van Vlinder, niet van Saga. Die gelooft dus in die wijsheid van de Boeddha en respect voor zijn inzichten.
Ja,
maar
klopt. Ja, nou, op dat moment die eenheidservaring, die godservaring was voor haar van daar zit helemaal geen label op. Dat is geen boeddhisme of dat is geen, nou ja, wat heb je nog meer? Taoïsme of
eenzaam. Christendom.
Christendom, ja, noem maar op. Alles waar een leer aan zit, waar regels aan zitten. Dit was puur een overgave aan het leven, aan het kloppend hart van het universum. Weet je, hoe kun je woorden geven aan iets wat je ervaren moet? Maar het was zo'n eenheidsbeleving, dat daar past helemaal niks menselijke woorden of een leer op.
Hoeveel van dit boek is autobiografisch?
Er zit eigenlijk heel erg veel van mezelf in. Alleen, ik wilde er geen lief dagboekniveau van maken. Dus ik heb mijn ouders bijvoorbeeld veranderd. Ik heb zelf nooit een huidziekte of een huidaandoening gehad. Alleen dat was een metafoor voor bepaalde zelfhaat die ik vroeger gehad heb. Dat ik mezelf lelijk vond. Zij is schrijfster, ook boeddhist.
Op een doodpunt.
Ik was ook ontslagen. Gelukkig loopt mijn leven nu weer. Ik was heel erg bezig, heel veel aan het lezen over verlichting. En ik raakte de weg kwijt in die zoektocht naar verlichting. Ja, ging ik eigenlijk helemaal van het pad af daardoor.
Heeft u ook zo iemand gevonden als Saga?
Een soortgelijk persoon is er in mijn leven geweest. Maar die persoon die was nog strenger. De gloed trekt door mijn hele lichaam. Ik voel een overweldigende liefde voor alles en iedereen. De contouren van mijn eigen lichaam vervagen en ik los langzaam op in een groter geheel. De energie pulseert nu zo heftig in mijn lijf dat als ik me er niet mee blijf verbinden, ik er bang van zou worden. Toch laat ik me er vol vertrouwen verder in afdalen, als een diepzeeduiker in het donkere water onder hem. Er is geen vlinder meer, geen eenzaamheid. Alles is doortrokken van dit overweldigende gevoel van eenheid. Angsten en demonen breken als luciferhoutjes en ik zweef gewichtloos in dit immense bad van liefde. Alle stille pijn verdwijnt en voor het eerst in mijn leven ben ik in totale gelukzaligheid.
Een mystieke ervaring.
Ja, dat was het zeker, ja.
Heeft u die wel zo gehad?
Nou, ik zou haar zeggen, dat voorzie je niet. Ja, en verschillende. Ja, daar ben je mee gezegend. Alleen dan sta je de volgende dag weer op en dan begint het leven weer.
Dat is iets wat je overkomt en niet iets wat je op kunt roepen.
Nee, totaal niet. Ik heb jaren geleden bedacht dat ik verlicht ging worden ook. En een schema gemaakt daarvoor. Dat is niet helemaal gelukt. Nee, ik geloof niet dat je wat voor ervaringen en zeker spirituele ervaringen kan afdwingen. Zelfs niet als je het heel graag wil.
En hoe overkwam u dit dan?
Ik denk dat ik daaraan toe was gewoon een punt in mijn ontwikkeling. Ook door heel erg door die molen te zijn gegaan van je eigen angsten. En zekerheden die wegvallen. En je ego wat gewoon van je afscheurt als een oud vergaan t-shirt. En dan zie je jezelf. En ik denk dat je dan eigenlijk pas de echte waarheid ziet in plaats van wat je elke dag verzint.
Ja, dat zeggen wel meer wijzen en mensen. Dat je dus eerst door een diep dal moet voordat je zo er rijp voor bent of iets dergelijks.
Voor mij geldt dat zo, hè? Want anders ga ik ook weer doen wat Zaken in het boek zegt. Je moet al je maskers eerst afleggen en alle schaduwpersoonlijkheden die je naar jezelf ook presenteert. En eigenlijk in die wanhoop en in die eenzaamheid, dan komt pas die overgave. Voor mij, hè, zo is het bij mij gegaan. Misschien dat iemand anders bij de McDonald's 2 Big Mac besteld en denkt van ja, ik heb een ervaring, maar ik niet.
U bent aangesloten bij de Soka-Gakkai, hè?
Ja, dat klopt.
In dat boek wordt dat niet als zodanig uitgesproken of uitgeschreven, maar je komt wel een paar keer chanten tegen. Ja. En dat is typerend voor Soka-Gakkai.
Ik ben een paar jaar nu lid. Ze hebben me begeleid in hoe ik moet chanten en hoe ik de dingen kan zien en wat voor benefits het me kan hebben. In het begin had ik huisbezoek van twee Japanse oudere vrouwen. En die vonden toch dat ik veel boeddha's in huis had. En de boeddha zit in jezelf. En toen heb ik gezegd van dat ik dat echt respecteerde. En dat ik dat een heel mooie, wijze uitspraak vond. Maar dat ik toch de boeddha's in mijn huis liet staan.
En toen zijn ze afgetaaid.
Weet je, Namjo Rengekyo staat op mijn kont. Dus zullen nog niet veel van die gemeenschap dat gezien hebben. Maar ja, ik vind dat iedereen mag zijn zoals hij is. En dat doe ik ook echt met volle overgave.
Wat bracht u eigenlijk bij de Soka-Gakkai?
Lucia Rijk is een hele goede vriendin van me. En ik doe zelf al 25 jaar transcendente meditatie. En zij zei, ga nou eens een keer mee chanten. En ik wil eigenlijk het liefst altijd gewoon heel erg stil zijn. En toen dacht ik, nou, dat is misschien wel een uitdaging voor mij. Want ik wil helemaal niet met andere mensen in een kamer heel erg geluid maken. Ja, ik hou van zelf met kruidenthee thuis zitten en heel erg stil. Maar laat ik zeggen, voor mijn socialisatieproces is het best heel erg goed.
Dat chanten, neemt dat nou de plaats in van mediteren?
Ik zie chanten gewoon als hardop mediteren. En het grappige is dat heel veel mensen die chanten weinig van mediteren weten en denken ook dat het wat anders is. Maar voor mij is chanten en mediteren, dus stilte meditatie, is je gewoon verbinden met het universum, met je hoogste zelf. Boeddhisten noemen het met de Boeddha-natuur in je. Iedereen geeft er weer een naam aan. Maar volgens mij is het gewoon precies hetzelfde, alleen dan met geluid.
U doet gewoon beide?
Ik doe nu gewoon beide. En ik.
En u bidt ook nog?
En ik hou van God, diep, diep, diep. En ik wil een groot kruis op mijn rug laten zetten, eerder als een tattoo. Ik vind het een hoeft het ander niet uit te sluiten.
Waarom het eigenlijk allemaal op het lijf ook nog?
Geen idee. De naam van mijn kind staat er. Er staat een groene Tara. Ja, God staat er ook op. Dat wil ik altijd bij me hebben. Ook als ik naakt ben of zo. Het hoort bij me. Dat zijn mijn slingers. Ik word er zelf heel vrolijk van.
Maar u heeft dus toch eigenlijk weer stiekem een leerboek geschreven, een how-to-boek.
Wel, stiekem wel, tuurlijk. Iedereen moet van mij van elkaar houden en het beste worden. En ik blijf die dominee. En misschien is het mijn les wel dat ik iedereen met rust moet laten. Maar ik wil heel graag vertellen, goh, laten we allemaal van elkaar houden. En ook van onszelf.
Vandaar de titel ook.
Ja, en dat je dat ook zelf kan zijn. Want ik ben niet de ambassadeur van de liefde, dat ben je zelf.
U hoorde Mabel van der Dungen in gesprek met Agnes Sommer. Ambassadeur van de Liefde is verschenen bij uitgeverij A3 Boeken. En dan nu de maandelijkse column van Jyotika Hermsen. Ze geeft leiding aan Sangha Metta in Amsterdam.
De meedoen geurt en de kastanje heeft serieus zijn kaarsen gedoofd. De zon staat in Olst voorbij de watertoren en dat betekent, we zitten dicht bij de zonnewende. Het is bijna de langste dag van het jaar. Een man vindt de cocon van een vlinder. Er zit een klein gaatje in de cocon. Hij ziet hoe een vlinder een paar uur worstelt om zich door de opening naar buiten te werken. Dan lijkt het proces stil te staan en de man neemt een schaar en knipt de cocon verder open. Zo denkt hij, De vlinder kan nu vrij vliegen. Maar de vlinder heeft een gezwollen lichaam en verfrommelde vleugels. Hij is niet in staat om te vliegen. Wat is hier nou toch gebeurd? De man wilde helpen. Kennelijk wilde hij het leven lichter maken voor de vlinder. Hij knipte de weerstand weg. De man was vol goede bedoelingen, maar wat hij in al zijn goedheid niet begreep, was dat de krappe cocon en de worsteling nodig waren om de lichaamsvloeistof van de vlinder in de vleugels te pompen, zodat de vlinder klaar zou zijn om te vliegen als hij de vrijheid had bereikt uit de cocon. Elke moeilijkheid is een mogelijkheid. Dat geldt voor degene die het proces doormaakt. En aan de andere kant is er de kant van de helper. De goedwillende helper die dingen erger maakt in plaats van beter. De zachte heelmeester die alles prettig wil laten zijn en daarmee het vooruitgangsproces blokkeert. Of was het misschien een ongeduldige begeleider die instant resultaat wilde? Hoe dan ook, de vlinder besteedt de rest van zijn leven aan rondkruipen met een gezwollen lichaam en verfrommelde vleugels. Hij zal nooit kunnen vliegen. Dit verhaal neem ik mee naar de begeleidersbijeenkomst. Begeleiders van mensen die willen mediteren. Het gaat over de juiste houding van de begeleider. Het gaat over nabijheid en afstand. Over wanneer je wel wat doet en wanneer je niet wat doet. Wanneer je wel ingrijpt of niet. Het gaat over balans. Ook over mededogen en inzicht. Hoe graag willen we helpen en waarom willen we helpen? Wat is er eigenlijk te helpen? Hoe moeilijk is het van de andere kant als begeleider om iemand te zien worstelen op het kussen? Hoe lang kun je het als begeleider uithouden als de student bergen weerstand tegenkomt? Of als je hem of haar hoort roepen: ik wil mijn eigen kopje koffie op mijn eigen stoel. No pain, no wisdom, zei Metta Vihari, onze leraar. No pain, no wisdom. Als begeleider liet hij ons zitten. Hij sprak niet veel, maar hij liet ons zitten met onze eigen ervaring. Hij zei: als je wilt groeien, moet je loslaten. Je moet de cocon loslaten. Het kan niet anders. Als je het oude vast wilt houden, kan er geen groei plaatsvinden en blijf je met verfrommelde vleugels door het leven gaan. Geen groei zonder loslaten. Kijk maar naar de natuur. Geen nieuw blad als het oude niet afvalt. Snap je? Plotseling zie je waar de pijn vandaan komt. Wij willen vasthouden. We zijn bang, misschien, voor het onbekende. We hebben vertrouwen nodig dat het goed komt. Voor de begeleider had hij nog een advies. Take it easy. Wees niet zo fanatic. Je kunt de bloem niet in bloei trekken. De bloem heeft haar eigen proces door te maken. Je kunt zorgen voor licht en warmte en voeding. Je kunt de voorwaarden voor groei vervullen, maar het eigenlijke proces heb je niet in de hand. De begeleider staat uiteindelijk in dienst van. Kan zich vergelijken met een vroedvrouw. Helpen met tevoorschijn laten komen van dat wat er al is. Durf ik als begeleider het proces van transformatie te laten gebeuren? Durf ik te aanvaarden wat er ook maar komt? Heb ik geduld en vertrouwen? Mag de groei haar eigen gang gaan in haar eigen tempo? Met de vakantie in zicht wens ik alle begeleiders dat ze geen enkele moeilijkheid missen. Want een moeilijkheid wordt een mogelijkheid. Je kunt je vleugels oppompen met levenskracht, om vervolgens in grote vrijheid naar verre hoogten te vliegen.
Jotike Hermsen was dat en volgende week de column van Lam Go. De Vlaamse marketinggoeroe Erik van Voren heeft een boek over mindfulness geschreven. Het heet Wijsheid van de Ezel. Een overzichtelijk boekje met veel oefeningen en tips om thuis mindfulness te beoefenen. Maar marketing en mindfulness, zo op het eerste gezicht is dat geen voor de hand liggende combinatie. In zijn kantoor in een chique villa-wijk aan de rand van Gent geeft hij tekst en uitleg aan Marloes Lazal.
Please welcome on stage Professor Van Vuren. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping. Good evening, dear ladies. Where are you, ladies? I think you're very brave. Good evening, dear gentlemen. Can I hear you? You're also very brave because you are willing to listen to a professor. Worse, a Belgian professor. That are the Dutch. Because they say that cannot be. That's a contradiction in terms. It means intelligent Belgian.
Ik ben Erik van Voren, ik ben 57 jaar en van opleiding bedrijfseconoom en doceer marketing aan de Universiteit in Gent hier. En heb daarnaast ook een zelfstandig trainingbureau in marketing.
Nu bent u entertainer, noemt u zichzelf. Dus u spreekt op allerlei grote internationale congressen, zowel over marketing topics als motivatietraining. Wat moet ik me ongeveer voorstellen bij zo'n sessie van u?
Nou, ik noem mijn sessies meestal een combinatie van leren en amuseren. Als het nu gaat over teamwork, dan gebruik ik de Beatles als voorbeeld. Of over persoonlijke motivatie gebruik ik dan een ballonreis als voorbeeld. Dus ik gebruik altijd bepaalde beelden als basis om de boodschap met muziek, met video, met interactie heel laagdrempelig te brengen.
Ja, ik heb een stukje bekeken op uw website en u staat daar echt als een entertainer op een heel groot podium voor zalen met honderden mensen. Echt een show te maken. Is dat een soort dagelijkse bezigheid voor u?
Ik doe er zo'n 80-tal per jaar, dus voor mij is dat inderdaad mijn hoofdbestaan geworden.
Anyhow, I will not be on my own. I will call the help of some experts from Liverpool, the Beatles. And the title of my talk is We Can Work It Out. So it will be about teamwork, about optimism, about we can work it out.
Nu, het is wel show, maar ik hoop dat het niet als een show ervaren wordt, dat er echt een boodschap onder zit. Want je moet een boodschap kunnen verpakken dat je toegang krijgt tot het hart en de geest van de mensen uiteindelijk. Hè. Dus het is niet alleen maar een chaka. Ik ben geen Emile Ratelband, laat ik het zo maar zeggen. Hè. Want dat is voor mij iets te oppervlakkig. Ik wil zoeken naar diepgang in mijn verhaal toch. Ja.
Nu bent u op een gegeven moment op het spoor van mindfulness terechtgekomen. Hoe is dat gegaan?
Nou, zoals het bij veel mensen gebeurt, denk ik. Door een signaal van mijn lichaam dat ik op een bepaald moment een hartprobleem kreeg. Te veel stress creëerde en daar zocht naar een manier om die stress zonder medicijnen een beetje onder controle te gaan houden. En dat is begonnen destijds met transcendente meditatie. En zo ben ik meer en meer geëvolueerd naar Vipassana en uiteindelijk de MBSR-methode ontdekt.
Want ik begreep dat uw eerste contact met boeddhisme was eigenlijk via Jack Kornfield.
Ja, voor mij een retreat van 5 dagen van Jack Kornfield was voor mij eigenlijk de eye-opener. Want met alle respect, ik vond TM iets te beperkt in zijn aanpak. Ik noem het wel eens de McDonald's van de meditatie. Zo, het is heel basic, maar misschien heb ik het verkeerd benaderd hoor. Maar toen ik het verhaal van Jack Kornfield hoorde, ging er een nieuwe wereld voor mij open. Met veel meer mogelijkheden. Het was veel ruimer dan dat ene moment met die mantra bezig te zijn.
Nu heeft u een boekje geschreven, ja. Wijsheid van de Ezel. Wat was eigenlijk de reden om dit boekje te schrijven? Waren er nog niet genoeg mindfulness boeken?
Ik denk dat er zeker heel wat boeken zijn, maar mijn insteek was het delen van wat ik beleefd had met anderen. Ik ben geen therapeut. De meeste boeken die bestaan komen van therapeuten of van heel geavanceerde meditatieleraren. Ik ben een leek in het domein, die wil als leek met leken praten. Een laagdrempelig boek dat toont van kijk eens, zo simpel kan het zijn om erin te stappen. Want het is niet meer dan een instapboekje natuurlijk. Het gaat niet diep genoeg om het echt in zijn totaliteit te kunnen bevatten. Maar ik wil gewoon delen, kijk mensen, dit heb ik zelf meegemaakt. Dit is het hoe ik het gebruik. Misschien is het voor jou ook wel bruikbaar.
Now we'd like to start with a little test to find out your rock and roll profile, to see if you're ready for this kind of talk. Are you willing to participate? Okay, here we go. Very simple test. You don't need to think, you only need to feel. I'll show you 3 shapes, a square, a triangle and a circle. Can everybody see that? Okay, don't reason, just pick one. Now, in your mind, pick one of these 3. Either the square, the triangle, or the circle. Don't change, let me look at you. Okay, what I see here tonight is 10% squares. I see some thirds being triangles and a vast majority being circles. Circles, listen very carefully. Wow! I feel good! And to make it worse, yum yum. En look, look.
En is het ook uw ambitie om de mindfulness binnen die activiteiten te gaan introduceren?
Het sluipt er stilaan in, zie ik. Heel onbewust zie ik in een paar lezingen al het thema aankomen. En ik werk nu aan een nieuwe lezing met als titel Wijsheid van de Ezel, waar ik het eigenlijk helemaal rond dat thema mindfulness ga bouwen. Ja, dus ik ga proberen met mijn vaardigheden, vanuit mijn visie, een bewustzijn te creëren, zeg maar. Ik ben geen trainer, ik ben geen therapeut, maar ik probeer mensen te laten smaken van, hey, daar wil ik meer van proeven. En dan wijs ik ze door naar collega's, trainers.
Ja, want toch lijkt op het eerste gezicht marketing en mindfulness niet zo'n natuurlijk huwelijk.
En toch is er ergens een band in. Want marketing en reclame gaat ook naar de geest toe. Probeert ook via bepaalde boodschappen die geest te bewerken. Die mindfulness is ook een manier van het bekijken, het trainen van de geest. Dus er is aan de basis zijn er bepaalde psychologische principes die we wel delen, denk ik. Alleen de insteek is anders. Marketing doet het om te verkopen. Mindfulness doet het om mensen meer bij zichzelf te brengen en geluk te verhogen, zeg maar. Ja,
ja, want zou je nou mindfulness in kunnen zetten om iets beter te verkopen?
Ik denk het wel. Ik ben nu een dialoog aan het starten op het internet met een aantal mensen rond dat thema. Ik denk een verkoper die echt bewust luistert naar wat zijn klant voelt, wat zijn klant beleeft, dat hij zich beter inleeft, empathischer kan omgaan. Het mag geen verkooptruc worden natuurlijk, want dat is niet authentiek, maar ik denk, net zoals een customer service medewerker die echt empathisch kan luisteren, met een mindfulness instelling kan luisteren, denk ik minder snel gaat irriteren, minder snel gaat opwinden, minder snel gaat schelden. Dus misschien toch wel tot een intiemer contact kan komen met die klant, denk ik. Ja, ja, ja.
Ja, nu is daar vanuit boeddhistische hoek best veel kritiek op. Hè? Want ze zeggen, ja, de dharma oorspronkelijk, want dat is toch de bron ook van de mindfulness trainingen, is nooit bedoeld om daar geldelijk gewin uit te halen.
Nee, maar je kan er niet onderuit dat onze maatschappij nu eenmaal heel wat aspecten bevat. Je kunt het niet scheiden tussen, ik ben boeddhist in mijn privéleven, ik ben geen boeddhist als ik mijn job uitoefen. Dus ik denk dat die twee onvermijdelijk door elkaar lopen. Nu, ik ben zelf geen boeddhist, laat dat duidelijk zijn. Ik heb heel interesse voor het gebied, ik lees er ook veel over. Maar ik kan me onmogelijk een boeddhist noemen, denk ik, omdat ik nog onvoldoende diepgang heb in de kennis van de filosofie van het boeddhisme. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight. I'll say goodnight.
Op welke manier helpt mindfulness u in uw dagelijks leven?
Nou, door mijn ziekte heb ik eerst en vooral een heleboel trauma's opgebouwd die onbewust in mijn lichaam leven. Een soort angst, een soort onzekerheid. Dus het heeft mij geholpen om dat in perspectief te plaatsen. Om niet in een depressie te komen, zeg maar. Want dat was toch kritisch. Ik heb verschillende maanden echt tussen leven en dood gezeten. Dus die mindfulness heeft mij geholpen om die ziekte op een andere manier te beleven. Misschien intenser te beleven. En daardoor er ook bewuster te kunnen mee omgaan nadien. Dat is een eerste basis. Het heeft dus eigenlijk voor mij een fundament gelegd om geen burn-out te bereiken en die ziekte toch te kunnen overwinnen. En dan nadien in mijn dagelijkse bezigheid is het een manier om mijn authenticiteit te behouden. Als ik op een podium sta, probeer ik telkens weer opnieuw contact te houden met mezelf. Wat ik vertel, geloof ik dat, is dat echt? Om op die manier die confrontatie met authenticiteit te behouden. Life.
Van waar wijsheid van de ezel?
Nou, net zoals ik zei, ik wou een beetje vulgariseren, ik wou het speels houden. En wijsheid van de ezel, vaak als mensen aan ezels denken, denken ze aan een dom dier. Terwijl een ezel een heel nuttig dier is. Een ezel is een lastdier, het draagt lasten van mensen. En voor mij is vooral het leuke IA, de klank die we kennen, en die IA staat voor mij inzicht door aandacht zal aanwezig zijn. Inzicht door aandacht zal aanwezig zijn, die combinatie IA vond ik wel een speelse manier om het thema in te leiden. Ik heb namelijk door mijn trombose een dropvoet, een klapvoet. Dat is een fysieke beperking uiteindelijk. Die voet word ik elke dag mee geconfronteerd. Die struikelt, die hapert. En die dialoog met die voet aangaan op een mindful manier. Die voet aanvaarden. Dat is de tweede IA, noem ik dan. Inzicht door aanvaarding. Die voet is daar. Die zal er altijd zijn. Maar ik kan nog wel stappen. Ik ben nog wel zelfstandig. De dialoog met jouw lichaam eigenlijk is ook een manier waardoor je mindfulness kunt gebruiken om een beperking die ik heb, ongewild, ongevraagd, toch te leren aanvaarden en te leren integreren.
U introduceert in uw boek ook iets wat u noemt de mindfulness-based attitude, ja. De MBA. Wat is dat precies?
Nou, het is een beetje, het is de marketeer bij mij die bovenkomt. Die zoekt naar labels, naar merken. Ik denk in bedrijfswereld spreekt iedereen over een MBA, een Master in Business Administration. Ik wou er een alternatiefje naast zetten. Zeg, kijk, er is ook een ander MBA dat niet puur businessgericht is, maar aan jou gericht is. Wat een mindfulness-based attitude zou kunnen zijn. Dus het is niet meer dan een spelletje tegenover de business MBA, een soort, zeg maar, mindfulness MBA te gaan zetten. Om op die manier dezelfde taal te gebruiken, maar met een andere perspectief erachteraan.
En heeft u de indruk dat die benadering aanslaat bij mensen uit het bedrijfsleven? Want ik kan me voorstellen dat het best nog een kloof zit, hè, tussen de mindfulnesswereld en het bedrijfsleven.
Er is zeker een kloof, maar ik denk, zoals we zeggen in het boeddhisme, de leraar komt wanneer de leerling klaar is. Ik denk dat we stilaan zien dat bedrijven beseffen dat het plan A, waarbij we heel automatisch piloot, heel assertief gaan werken, niet meer werkt. Het leidt tot burn-outs, tot depressies, tot irritaties, tot spanning op de werkvloer. Dat we te vaak ego-gedreven zijn en te vaak automatische impulsen gebruiken en te weinig bewust overschouwen wat is de impact van mijn handelen, niet alleen voor mezelf, maar voor de ruimere samenleving. Dus dat we gaan moeten evolueren naar een plan B, het plan van de Boeddha zou je kunnen zeggen, de boeddhistische weg, de bewustvolle weg. Maar het zal zoals vaak moeten gebeuren vanuit crisissen, denk ik vaak. Crisissen zoals de bankcrisis, economische crisis. Mensen veranderen vaak pas als het echt moet. Hè. Dus het gebeurt, daar ben ik zeker van, maar het gaat een beetje langzaam gebeuren onder druk van de omstandigheden.
Want zou het ook gewoon kunnen werken als stresspreventieprogramma?
Ik denk dat veel bedrijven er op die manier zullen bij terechtkomen, eerlijk gezegd. Dat de insteek zal worden voor meer mensen. Nu, op die manier kan je dan ook ontdekken dat het veel meer is dan stresspreventie. Wat ik ook in het boek probeer te zeggen, het is niet zomaar een techniekje. Het is een attitude, het is een praktijk die je dag in dag uit oefent. Maar als je nu binnenkomt via stress of via burn-out of wie dan ook, de ingang maakt voor mij niet uit, als je maar binnenkomt in die rijke wereld van de mindfulness.
Bij wie heeft u zelf mindfulness geleerd?
Bij de mensen van David de Wolf en bij Joe Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn heb ik het gevolgd, ja. En eerst in Gent hier bij David de Wolf.
En kan u zich nog herinneren een voorval of een uitspraak van Kabat-Zinn die u heel erg is bijgebleven?
Ja, eentje van, het is een titel van zijn boek, Waar je ook gaat, daar ben je. En eigenlijk zei hij, het zou moeten zijn, waar je ook gaat, daar ben ik nu. Ja. Dat besef. Je kunt niet vluchten voor jezelf, je kunt niet wegrennen voor je eigen, je draagt het altijd met je mee. Dat besef van die ik, die dialoog intern, die leren beschouwen, dat was voor mij wel een grote revelatie. Het lijkt zo evident nadien, dat je denkt, hé, heb ik er nooit aan gedacht, maar eens je dialoog leert onderkennen en bekijken, is dat toch een bevrijdende stap, vond ik wel.
Ik kwam ook nog een hoofdstukje tegen in uw boek, dat gaat over doeltreffend vergaderen, ja. Door middel van MBI. En wat is MBI dan?
Nog eens de marketeer in mij, die dus naar leven zoekt, naar techniekjes die mensen kunnen herkennen, die als ingang kunnen dienen, niet meer dan dat. MBI staat voor Mind-Body Intelligence. Het is eigenlijk een techniekje dat ik zelf gebruik en ook al een paar mensen heb aangeleerd voor een vergadering, om even een kleine meditatieoefening te houden en op drie niveaus naar mijn lichaam te kijken. In het niveau van de buik, het buikgevoel. Hoe voel ik me in deze situatie, in deze ruimte bij deze mensen? Dus puur zintuiglijke waarneming. Dan te gaan naar het hart. Wat verwacht ik van deze bijeenkomst? Wat zijn mijn verlangens? Wat hoop ik hier te bereiken? En dan de meditatie te brengen naar de geest. Waarom wil ik dit bereiken? Wat is mijn einddoel? En dat helpt mij naar een vergadering te stappen met meer voorbereiding, met een betere focus, zeg maar, op de vergadering. Waardoor je niet zomaar, ik kom even luisteren in de vergadering, maar echt mentaal ook jezelf hebt voorbereid. Door naar jouw lichaam te luisteren. Wat is mijn buikgevoel op dit moment? Wat verlangt mijn hart? En wat zegt mijn geest over die situatie?
Maar dat is dus uw eigen voorbereiding. Dat is niet een voorbereiding die je gezamenlijk binnen de vergadering doet.
Het zou kunnen naar mijn gevoel. Ik denk als iedereen vertrouwd is, zou het zelfs ideaal kunnen zijn. Dat voor we beginnen te praten, te discussiëren, maak het even stil. 8 minuutjes stilte zou volstaan om even die 3 stappen te doorlopen. Ik denk dat het echt zo, als een groep daar klaar voor is, zou het beter zijn om dan individueel te doen, inderdaad.
Tot slot haalt u in uw boek een uitspraak aan van Herman Van Rompuy, de nieuwe president van Europa. Ja. Hij heeft ergens gezegd kennelijk, ik leef in 2 werelden. Ik leef steeds meer in de 2e wereld, de innerlijke. Ja. Naar aanleiding waarvan heeft hij dat gezegd eigenlijk?
Nou, ik vind Herman van Rompuy een mooi figuur. Ik vind hem een ascetisch figuur. Ondanks de kritiek die hij krijgt, hij is inderdaad geen tafelspringer. Hij is een heel ascetisch man. De man van de dialoog, van de verdieping. En ik vond dat zo'n mooie uitspraak. We zijn vaak met die uiterlijke wereld bezig, met ons ego, met wat er rondom ons gebeurt. Maar wat van binnen gebeurt, daar gaat het uiteindelijk om. Dat vond ik zo'n mooie uitspraak. Heel simpel, maar heel to the point, dat ik die ook wou citeren. En nu hij een Europees staatsman geworden is, vond ik dat wel een leuke uitspraak om het boek mee af te sluiten.
Heeft u hem wel eens ontmoet?
Ja, ooit. 1 keer persoonlijk, 2 jaar terug. Ik heb ooit voor zijn partij gewerkt, namelijk als marketing consultant.
En doet hij ook iets aan meditatie? Ik heb wel begrepen dat hij haiku schrijft.
Ik denk het niet. Nee, voor zover ik weet niet. Maar hij is gewoon, die man is ascetisch van nature uit. Ik denk wel dat hij bidt. Ik denk wel dat een man is die bidt, maar ik weet niet of hij echt mediteert.
En doet u dat zelf trouwens wel? Houdt u de mindfulness practice, zou ik maar zeggen, nog steeds levend elke dag?
Ik doe mijn best en streef naar minstens 5 keer per week een dag te hebben waar ik 's morgens en 's avonds mediteer. Dat lukt behoorlijk best. Chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out.
U hoorde Erik van Voren. Zijn boek Wijsheid van de Ezel is verschenen bij uitgeverij Lano. Het uiteindelijk streven van een boeddhist is om verlicht te raken. Dat kan op veel verschillende manieren. Maar kan de verlichting ook worden bereikt door handel te drijven of te ondernemen? Volgens Kees Klomp wel. En hij heeft er samen met Cor Hospes een boek over geschreven. Verlichting in business. Een pad naar persoonlijk geluk, zakelijk succes en maatschappelijke voorspoed. Het boek ligt deze maand in de winkel. Peter Meiwes ging bij het tweetal op bezoek in het landelijk gelegen Drouwe, vlakbij Groningen. U hoort om te beginnen Kees Klomp over het waarom van deze samenwerking.
Cor en ik kennen elkaar ondertussen al heel veel jaren. Cor heeft mij vroeger geïnterviewd in het kader van marketing-communicatie-ontwikkelingen waar ik iets mee had te maken. En dat is me altijd bijgebleven. En toen ik speelde met het idee voor dit boek, wist ik dat ik het met Cor wilde schrijven. Omdat ik een van de, wat mij betreft, sterkste beginselen uit het boeddhisme. Namelijk dat je alles in twijfel moet trekken. En dat je jezelf moet challengen om die twijfel ook te creëren. Om dat eigenlijk bij de creatie van het boek leidend te laten maken. Dus ik vond het een spannend idee om het idee wat ik had voor het boek, wat opborrelde, eigenlijk terwijl we het gingen schrijven al te gaan challengen. En toen heb ik Cor benaderd of hij dat een spannend idee vond, om eigenlijk een soort dialoog op gang te brengen tussen een boeddhist en een niet-boeddhist. Om het doel van het boek, namelijk managers en marketeers en ondernemers, mensen die zeg maar beschäftigd zijn in het bedrijfsleven in Nederland, te overtuigen van het feit dat er een enorme kansen en krachten schuilen in boeddhistische beginselen, zonder dat mensen daarvan hoeven te schrikken omdat het dan boeddhistisch heet.
Ja, kijk, daar kom ik toch ook om de hoek kijken, want ik ben natuurlijk, had een lezer kunnen zijn. De meeste managers, marketeers, die zijn totaal niet met boeddhisme bezig. Die hebben heel andere dingen aan hun hoofd. Dus dat is, wat is dan handig als ik eigenlijk al voor hun direct reageer in het boek, door waarschijnlijk de vraag te stellen die ik ook stel van, ja, we hebben het in godsnaam over, jongens, doe eens even normaal. En wat heb ik hier als marketeer van een beddenfabrikant aan? Dus die vragen, die stel ik eigenlijk direct. Probeer een beetje de lezer op tegelijk te zijn. Dat ze het in één keer gaan begrijpen. En als je met alleen maar boeddhisten zo'n boek zou schrijven, of mensen die boeddhisme aanhangen, krijg je een beetje zo'n onderprofessoren verhaal. Nou, om dat te voorkomen ben ik een beetje de Friese jongen, Friese kleine nuchterheid, die er steeds een beetje binnendoor komt zeilen met de vraag, jongens, waar hebben we het over? Verbondenheid met de kosmos, jongens, alsjeblieft, wat moet ik hiermee?
Heel simpel gezegd, denk ik dat de essentie van het boek samen te vatten is in één zin. En dat is dat ik probeer samen met Cor een verhaal op te bouwen, of eigenlijk een pleidooi te maken voor maatschappelijk mededogend ondernemen. Wat een stap verder gaat dan maatschappelijk verantwoordelijk of betrokken ondernemen. En wat we eigenlijk proberen aan te geven aan mensen is wat het verschil is tussen maatschappelijk verantwoord doen en maatschappelijk verantwoord zijn. En dus voor mij staat boeddhisme voor de verinnerlijking van een aantal deugden en verdiensten. En ik geloof er hartstochtelijk in dat dat waanzinnig goed is voor je persoonlijke geluk. Dat het ook een enorme bijdrage kan leveren aan je zakelijke succes. En dat het een enorme kracht kan zijn om maatschappelijke voorspoed te creëren. En die drie eenheid, persoonlijk geluk, zakelijk succes en maatschappelijke voorspoed, dat is voor mij waar het om draait. Wij noemen dat dan de karmic bottom line. Hè, als je durft je bedrijfsvoering in het teken te laten staan van wederkerigheid in plaats van winstgerichtheid, dan krijg je die drie eenheid krijg je daarvoor terug. Het gaat om het zinvolle toeval. Van de observatie dat er op dit moment 8 maatschappelijke trends te signaleren zijn. Consumententrends, maatschappelijke trends. Die zeg maar omhoog worden gestuurd door de opkomst van de cultureel creatieven. En het feit dat die samenkomen met 8 boeddhistische trends.
Small.
Small. Hè? De small is, dat staat voor klein is het nieuwe groot. Dus je ziet dat het bedrijfsleven ontdekt dat groot eigenlijk helemaal niet beter is. Want groot maakt je helemaal niet sterker, maar eigenlijk meer kwetsbaar. Dat heeft de recessie de afgelopen tijd bewezen. Dus het gaat eigenlijk niet om groot worden, maar klein blijven. Nou, ik vind het zinvol om daar toeval bij te ontdekken dat in het boeddhisme matiging een belangrijk beginsel is. Het blussen van begeerte, het temmen van hebzucht, het ontwikkelen van tevredenheid en onthechting. En dat proberen wij in het boek te onderbouwen. Dat is
nog maar één S.
Dat is één S. Ja,
ik ga het slow hebben. Slow is het nieuwe fast. We leven nu in een hele snelle wereld. Je ziet allerlei dingen in de wereld gebeuren. Slow food, slow management. Alles. Slow is eigenlijk het nieuwe.
Bezinnen.
Het nieuwe snel. Het bezinnen, stilte nemen, tijd nemen voor jezelf. Dus dat is ook dat ik nodig was geweest voor het boek, want anders blijf je maar doorgaan.
Ja.
Het duurt. Maar ik zeg maar, slow zit in elkaar klaar.
Ja. Nou, ik zal de highlights noemen, anders wordt het inderdaad een heel lang
verhaal.
We hebben de S van spirit. Dan hebben we de S van sustainability. De opkomst van goed en groen. Duurzaamheid. En waarbij je vooral de belangrijke trend ziet dat eigenlijk beneficiality, het bijdragen, responsibility of verantwoordelijkheid aan het vervangen is. Dus het is niet meer voldoende om alleen maar je verantwoordelijkheid te nemen als bedrijf. Je ziet dat bedrijven steeds nadrukkelijker impact gaan creëren. Dus niet alleen maar beschermen en beperken van het slechte gedrag, maar het stimuleren en het motiveren van goed gedrag. En wij proberen dat te koppelen aan het tijdloze boeddhistische beginsel van wederzijdse afhankelijkheid. Wat eigenlijk de basis is voor elk ecologisch denkgoed wat daarna is ontwikkeld. Dan hebben we de S van surf. Surf gaat over de opkomst van de betekenis-economie. En de betekenis-economie draait om het feit dat merken steeds meer hun heil gaan zoeken in het zijn van betekenis voor een consument. Dus marketing verandert van een vak waarin je jezelf de vraag afstelt: wat moet ik verkopen? Of hoe kan ik wat verkopen? Naar hoe kan ik wat betekenen?
Geven, met name geven aan de consument.
En dat hebben we gekoppeld aan het boeddhistische beginsel van altruïsme, dana, vrijgevigheid, generositeit. En dan hebben we nog de S van sincere. Sincere gaat over de opkomst van authenticiteit. En authenticiteit betekent het feit dat mensen artificialiteit niet meer nemen. Liegen mag niet meer. In marketingtermen zou je kunnen zeggen: bewijs is het nieuwe beloven. En dat hebben we gekoppeld aan het boeddhistische beginsel of het boeddhistische aspect van de werkelijkheid der dingen. Het verschil tussen illusies, onwetendheid en de werkelijkheid, om aan te geven dat het bestaat en dat het belangrijk is om dat verschil te erkennen. Dan hebben we nog de S van soft. En soft gaat over de kracht van kwetsbaarheid. Er is op dit moment een enorme ontwikkeling waarin het als merk niet meer waardevol is om perfect te zijn. Onmenselijk, om het maar even zo te zeggen. Want dan herkennen mensen, gewone mensen, zich niet meer in het merk. Dus het is vandaag de dag bon ton om als merk fouten te maken.
Ja, en daarvoor uit te komen. Een mea culpa gedachte wat je in de bankwereld zag. Van, oh, we hebben het verkeerd gedaan. Nou, dat hangt daar een beetje mee samen. Het bleek allemaal wel onzin te zijn. Maar goed, het geeft wel toe dat bedrijven meer open, kwetsbaar, ze meer kwetsbaar durven op te stellen.
Nou ja, we proberen dat uit te leggen aan de hand van het boeddhistische principe van vergankelijkheid. We proberen eigenlijk een pleidooi op te houden dat bedrijven moeten stoppen met het controleren van percepties en het controleren van hun realiteit, wat eigenlijk de essentie van old school marketing is. En veel meer leren om te gaan met de veranderlijkheid der dingen, met het hier en nu. En daar hun bedrijfsvoering op te passeren. En dan hebben we nog één laatste S. Want ja, dat S van slow al gehad. We hebben ook nog de S van safe. En dat is wel een belangrijke safe, want dat is eigenlijk de meest spannende, verontwikkelde als het gaat over de relatie met het boeddhisme. Dus de S van safe gaat eigenlijk over de opkomst van wat wij dan commercialisme hebben gedoopt. De versmelting van commercie en idealisme. Social entrepreneurship. Ondernemers die niet meer alleen ondernemen om er geld mee te verdienen, maar vooral ook om maatschappelijke impact te creëren. Dus ondernemers die product, markt, maatschappij...
Misschien dat we het voorbeelden noemen, zoals de slippers, hè, Zuid-Afrika, de plakkies. Het was vorig jaar een grote hit in de zomer. Gemaakt van veel Sloppenwijk in Zuid-Afrika. Het WK voetbal komt eraan, dus laat ik maar zo'n land pakken. Sloppenwijk ligt vol met al die autobanden. Nou, die worden daar vaak voor hele wat minder menswaardige dingen gebeurd. Maar die liggen daar, hebben ze besloten, hey, met die banden gaan we wat doen. Er zijn slippers van gemaakt en die zijn verkocht. En het is een hele grote hit geweest. Dus je doet iets voor die gemeenschap. Geld ging terug naar de gemeenschap. De gemeenschap had er wat aan. En uiteindelijk heb je een soort commercieel hip product. Wat iedereen, ja, zich weer. Uiteindelijk was iedereen ermee gelukkig. Er zijn nog een paar.
Ja, dus de enorme opkomst van jonge, nieuwe ondernemers die in fair trade stappen. Of in ecologische producten. En ongelooflijk belangrijk, want dat zijn eigenlijk de nieuwe helden. Want die veranderen de maatschappij.
Ja.
En we proberen dan een pleidooi te houden tot dat eigenlijk een soort moderne equivalent zijn van de bodhisattva. En dat is natuurlijk een hele gedurfde.
Ja, je gaat er heel raar bij kijken.
Ja, maar toch. Nee, ja, luister, als we het met elkaar eens zijn dat de essentie
wacht even,
van het
bodhisattva. Dat is een schok, Kees, geloof ik.
Ja, Ik ga het uitleggen. Ik heb het overigens niet zelf verzonnen, want er is een aantal jaren geleden door Fred Kaufman een fantastisch paper geschreven. Fred Kaufman is een Amerikaanse econoom. En met ook een grote voorliefde voor boeddhisme. En die heeft een pleidooi gehouden voor de business sattva. En die maakt eigenlijk ook het pleidooi van ja, dat als business geen maatschappelijk doel heeft, dan is het zinloos. En die heeft het ook over de opkomst van ondernemers die dat gegeven inzien. En die dus een bedrijf beginnen met het doel om de wereld te veranderen. En niet alleen hun eigen zakken te vullen. En die maakt een warm pleidooi voor het feit dat die ondernemers in ieder geval heel goed hebben gekeken naar het boeddhistische bodhisattvaschap. Wat gaat over het lijden of het leven van een ultiem dienstbaar leven. Want wat deze ondernemers doen is eigenlijk niets meer dan in de markt een ultiem dienstbaar leven leiden. Maar ja, het is een beetje gedurfd. Ik geef het toe.
De bijdrage was van Peter Meiwes. Verlichting in business is verschenen bij uitgeverij Haystack. En dan nu onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Bij Zen River in het Groningse Uithuizen is het morgenmiddag open huis. U vindt het centrum aan de Oldurpsterweg nummer 1. Aanstaande maandag geeft Bante Selagavesi een lezing in Groningen. Dat gebeurt in het Vipassana Centrum aan de Kamerling-Onnestraat 71 en de aanvang is 19:30. Op dinsdagavond verzorgt Sai Rinpoche Gelak Namgyal een inleiding over de bewustzijnsoverdracht tijdens het stervensproces. Hij doet dat bij Centrum De Roos aan de PC Hoofdstraat 184 in Amsterdam en de aanvang is 19:30. Op vrijdag en zaterdag geven Marcel Schlimbach van Ride One Golf Coaching en Wanda Sluiter van Zen.nl in Eindhoven een tweetal eendaagse workshops mentaal optimaal golfen met Zen. Beide workshops vinden plaats bij de golfclub Best aan de golflaan nummer 1 en duren van 9 tot 6 uur. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep met bijdragen van Agnes Sommer, Marloes Lazal en Peter Meiwes. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Boris Nieuwenhuizen en Rob Gerritsen. Heeft u een van onze uitzendingen gemist of wilt u meer weten over onze programma's? Kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Daar kunt u ook van gedachten wisselen met andere luisteraars. Telefonisch zijn we bereikbaar op nummer 035 677 1611. Bovendien is De Bos al een tijdje present op Facebook. We zijn daar te vinden als Bos RTV, maar uiteraard ook via Boeddhistische Omroep. Zometeen na het nieuws wordt De Zevende Hemel voortgezet door Oom. Dan vertelt de Haagse wethouder Baldev Singh hoezeer het een pijn doet dat Hindoestanen op Wilders hebben gestemd. En morgenavond om 22:30 op deze zender in de Middenweg, Noah Levine over de raakvlakken tussen punk en dharma. Graag tot dan.